luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag vanochtend voorgaan in het woord. Ik wil u vragen jullie Bijbels open te slaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. Daar gaan we vandaag in vertoeven. We zijn inmiddels in het vierde deel aangekomen van onze serie Samen Kerk Zijn. In deel 1 en 2 heeft Casper het gehad over onze identiteit vinden in Christus en ook vanuit die identiteit leven in Christus, hoe we dat samen mogen doen. En vorige week hebben we gekeken naar het feit dat Christus het hoofd is van de gemeente en dat we ons daardoor samen mogen leiden door hem. En dat zal dan denk ik geen verrassing zijn dat als we het over samen laten leiden door hem als hoofd, dat we het vandaag gaan hebben dat wij samen het lichaam zijn van Christus. We zijn samen één lichaam en dat lichaam is één in Christus. We zijn dus niet hier 100 lichamen samen die Christus als hoofd hebben. We handelen niet als 100 lichamen samen die Christus als hoofd hebben, maar we zijn één in ons handelen en we zijn één in het feit dat we één lichaam zijn en dus eensgezind onder dat hoofd Christus onszelf bewegen. En waar beter dan het te hebben over het één lichaam zijn dan te kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 12, waar Paulus het heeft over het één lichaam zijn. Nou, we gaan door onze versen heen vandaag, we gaan er zo doorheen lezen, maar ik ga niet vers voor vers expliciet door deze versen heen. Wat ik wil doen vanochtend is naar de bredere context kijken van waarin dit geschreven is, waarin Paulus het heeft over het één lichaam zijn. En dan kijken naar de context van de versen, hoe die daarin passen en dan kijken hoe dat zich dus verhoudt praktisch gezien met het feit dat wij als kerk één lichaam zijn in Christus. Dus laten we samen de versen lezen voor vanochtend als een mooi startpunt. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 12 vanaf vers 12 tot en met vers 26. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen, ze immers, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Maar als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Laten we bidden. Vader, ik dank u hier voor uw woord. Ik dank u dat we het hebben, dat we het helemaal hebben, dat we het open mogen slaan hier in alle vrijheid, Heer. En eruit mogen lezen en eruit mogen leren, Heer. En ik bid echt voor deze ochtend dat u onze ogen opent voor de schoonheid van uw woord, Heer. Dat we uw stem mogen verstaan, dat het mag landen op zachte grond, Vader. Dat we echt als veranderde mensen vanochtend naar huis mogen gaan, Heer. Help ons een beter beeld te krijgen van wat het betekent om één lichaam te zijn samen, Heer. Help ons om beter te begrijpen hoe dat functioneert en wat u van ons daarin verlangt, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Dus ik wil om te beginnen kijken naar de bredere context waarin deze tekst over één lichaam geschreven is. En die bredere context is hoofdstuk 12, 13 en 14. Ja, een mooi drieluik. En daar gaat het over de genadegaven. Ja, de genadegaven is de directe context waarom Paulus hier praat over één lichaam. Maar we gaan het vandaag niet over genadegaven hebben. Ja. Maar er is een dieper gelegen context in die drie hoofdstukken, in dat drieluik. Ja, er is een onderwerp, het onderwerp is genadegaven, maar er is een soort raamwerk, zeg maar, van drie belangrijke woorden, denk ik, waar Paulus op doelt. Ja, wat Paulus wil dat de gemeente daar voor ogen houdt als ze nadenken over die genadegaven. En ik denk dat die drie woorden belangrijk zijn als raamwerk ook voor ons vanochtend in onze tekst, als we het gaan hebben over samen één lichaam zijn. Want ze zijn onderdeel van het drieluik. En die drie woorden zijn liefde, dienstbaarheid en discipelschap. Liefde, dienstbaarheid en discipelschap. Deze drie woorden zijn de onderliggende kenmerken, zijn de onderliggende principes van dit drieluik, in deze drie hoofdstukken. Dus wat ik wil doen is even kort gaan kijken naar die drie woorden en hoe ze inderdaad gewoon het principe zijn onder deze drie hoofdstukken, omdat ze ook belangrijk zijn voor ons vandaag. Dus het eerste woord is liefde. Nou, het zal jullie niet ontgaan zijn dat hoofdstuk 13, 1 Korinthe hoofdstuk 13, het beroemde hoofdstuk is over de liefde. Ja, Paulus schrijft daar, en ik ga het voorlezen, vanaf vers 4 tot en met 8. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt op alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Ja. Dit is wat Paulus schrijft in hoofdstuk 13, in het midden van de drieluik. Maar, zoals je ziet, zit hoofdstuk 13 tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 in. En dus niet voor niks. Ja, context is koning. En wat we vaak zien is, omdat we tegenwoordig in hoofdstukken onze Bijbel hebben en vaak ook in hoofdstukken nadenken, hè, want we weten, hoofdstuk 13 is het hoofdstuk over de liefde, missen we misschien vaak connecties die er zitten in de tekst, omdat we zo strak in hoofdstukken nadenken. Ja, missen we misschien connecties in de gedachtegang van Paulus die belangrijk zijn. En ik denk dat het misschien hier het geval kan zijn als we het hebben over liefde. In de context van die drie hoofdstukken. Aan het einde van hoofdstuk 12, in het laatste vers, in vers 31, sluit Paulus af met het volgende te zeggen. Hij zegt, streef dus naar de beste genadegave en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En vervolgens gaat hij het in hoofdstuk 13 hebben over liefde. En aan het einde van het hoofdstuk 13 zegt hij, maar nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En dan begint hij hoofdstuk 14 met, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Ja, dus we hebben, streef naar de beste genadegaven, maar ik wijs u een weg die nog beter is, die het alles overtreft, heeft hij het over liefde. En vervolgens zegt hij, deze blijft over, ja, maar jaag de liefde na en streef naar de beste, naar de geestelijke gaven. Dus we moeten streven naar de genadegaven, maar we moeten de liefde najagen. Er zit een intensiteitsverschil tussen die twee woorden. Najagen overtroeft streven. Ja, we moeten de liefde najagen. Maar we moeten juist bovenal de liefde najagen. Dat is de weg die alles overtreft. En binnen het kader van dat najagen van die liefde mogen we streven naar de genadegaven. Maar de liefde regeert. De liefde is de grondslag, is het basis, het fundament onder alles wat we doen en denken. En dus ook het streven naar die genadegaven waar Paulus het hier over heeft. Dus ons eerste woord is liefde. Het tweede woord is dienstbaarheid. En dan kijken we naar de toepassing van die genadegaven. Paulus zegt in 1 Korinther 12, vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring of de manifestatie van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En ieder die wedergeboren is, die heeft de geest. En de geest geeft vervolgens de genadegave aan een ieder. Die deelt dat afzonderlijk aan een ieder uit zoals hij wil. Maar hij doet dat op zo'n manier dat het nuttig is voor de ander. Dus die genadegaven zijn niet voor jezelf, maar zijn voor de ander. Die zijn niet om voor jezelf te houden en aan vast te houden, maar juist om aan een ander te geven. Zijn niet voor nut voor jou, maar zijn nuttig voor de ander. Ja, dat woord nuttig betekent behulpzaam of profijtelijk. Ja, dus ze zijn nuttig voor de ander, ze helpen een ander, ze zijn een ander tot profijt. Met andere woorden, de genadegaven zijn om in liefde dienstbaar te zijn binnen het lichaam. 1 Petrus 4 zegt Petrus dat hetzelfde als we het hebben over genadegaven. In 1 Petrus 4 vers 10 zegt hij, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Ja, dus de genadegaven zijn in de context van liefde, maar ook in de context van dienstbaarheid. Derde woord is discipelschap. Ook hier de toepassing van de genadegaven. 1 Korinthe 14 vers 12 zegt, zo ook u, als u naar de geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. En een paar versen verder in vers 26 zegt Paulus, laat alles gebeuren tot opbouw. Het doel van elkaar in liefde dienen is de opbouw van het lichaam. En we bouwen het lichaam op door discipelschap, door geestelijke groei in anderen te bevorderen, door elkaar te discipelen, te helpen dienstbaar te zijn met onze genadegaven in liefde, discipelen we elkaar, helpen we elkaar Jezus te volgen, helpen we elkaar op te bouwen in het geloof, helpen we elkaar aan te moedigen in onze wandel. Dus die drie woorden, liefde, dienstbaarheid, discipelschap, zijn de bredere context onder dit drieluik, onder deze drie hoofdstukken. En dus ook van belang voor onze tekst van vandaag, omdat die onderdeel zijn van dit drieluik. Ja, als we samen één willen zijn in Christus, één lichaam willen zijn in Christus, dan is het belangrijk dat we denk ik niet voorbij gaan aan deze drie woorden, en het juist in het juiste kader te plaatsen. Dus laten we inzoomen op onze verse van vandaag. En Paulus die vergelijkt hier het menselijk lichaam met het lichaam van Christus. En het menselijk lichaam, als je erover nadenkt, is echt een meesterwerk van de kracht en de wijsheid van God. Het is een absoluut wonder, als je erover nadenkt. Er is een heel mooi boek geschreven. In mijn studie was ik daar een beetje aan het kijken over de schoonheid van het lichaam met de wetenschap, zeg maar, en het feit dat dat door God geschapen is. Echt prachtig mooi. Maar het lichaam is supermooi geschapen, maar het is ook heel complex. Het lichaam is heel complex. Er zijn allerlei stelsels in ons lichaam. Hè. Denk aan ons skelet en onze spieren, onze zenuwen, onze spijsvertering, onze ademhaling, onze bloedsomloop. Allemaal stelsels die op zichzelf staand enorm complex zijn in hoe ze functioneren. Ze zijn allemaal uniek, ze hebben allemaal een belangrijke rol in ons lichaam. Maar tegelijkertijd werken ze ook samen en hebben ze elkaar nodig. Ja, zijn ze van elkaar afhankelijk al die verschillende stelsels in ons lichaam om te kunnen functioneren, om te kunnen leven en te overleven. Ja, dus de spieren zijn afhankelijk van het skelet, bijvoorbeeld. Ja, of de spijsvertering is afhankelijk van de zenuwstelsel. Of onze ademhaling is afhankelijk van onze bloedsomloop. En alles wordt bij elkaar gehouden en alles wordt georganiseerd door een enorm groot aantal cellen in ons lichaam. Ik had een beetje opgezocht, eigenlijk is men niet helemaal mee eens of niet helemaal duidelijk hoeveel cellen er in ons lichaam zitten. Maar de laatste schattingen zijn ongeveer 35 biljoen cellen. Dat is 35 miljoen miljoen. Ja, oftewel 35 met 12 nullen erachter. Ja, wow. Ja, zoveel cellen zitten er in ons lichaam. En elke seconde worden er 4 miljoen nieuwe cellen gemaakt in ons lichaam. Waarvan ongeveer de helft bloedcellen zijn. Dus dat is enorm complex. Ja, hoe dat werkt. Ja, dus tel 1 seconde, boom. 4 miljoen nieuwe cellen in je lichaam. En ik zat er naar te kijken en een beetje op te zoeken van deze week. En ik zat te lezen en ik kwam achter een leuk weetje. Ik denk, dat is misschien leuk om te delen, want het zijn van die mooie dingen waar, denk ik, God een beetje een knipoog geeft hier en daar. Er is een bindweefsel in ons lichaam wat heel veel dingen bij elkaar houdt. Ja, onze organen, het zit in onze organen, in onze spieren, in onze bloedvaten, in onze banden en gewrichten. Er zit een bepaald bindweefsel in. En dat bindweefsel dat heet laminine. Ja, laminine. Als je dat thuis straks opzoekt, moet je echt gewoon even op internet opzoeken hoe laminine eruit ziet. De laminine zijn drie ketens die in elkaar gedraaid zijn. Dus een soort keten dat rechtop staat en dan zijn er twee ketens die zijn er omheen gelust en vervolgens spreiden die uit naar buiten toe. Met andere woorden, als je naar kijkt hoe laminine eruit ziet, is dat in de vorm van een kruis. Dus ons lichaam wordt bij elkaar gehouden door een kruis. Terwijl ook het lichaam van Christus bij elkaar gehouden wordt door het kruis. Zo'n mooi weetje, toch? Zo'n mooi weetje. Ja, dus met andere woorden, maar ons lichaam is enorm complex. En Paulus vergelijkt die complexiteit van het menselijk lichaam, waar ieder ding zijn plaats heeft en alles belangrijk is en alles afhankelijk is van elkaar en tegelijkertijd ook samen functioneert als één. Hij vergelijkt dat met het lichaam van Christus, met de gemeente, waar er een enorme complexiteit is en verscheidenheid van mensen en persoonlijkheden en vaardigheden en gaven en rollen, waar iedereen zijn plek heeft, waar iedereen belangrijk is en afhankelijk is van elkaar en tezamen toch functioneert als één lichaam. Dat is het grote plaatje wat Paulus hier probeert te schetsen. En het primaire punt wat Paulus wil maken vinden we eigenlijk in die eerste paar versen, in vers 12, 13 en 14. En hij zegt dat ondanks dat het lichaam vele leden heeft, het één lichaam is. En dat dat lichaam samen één is. Ja, dus alle leden zijn één lichaam en zijn doordrenkt door één geest, zegt hij. En tot één lichaam gedoopt. Daarom is het één lichaam. Omdat het doordrenkt is door één geest en gedoopt is in één lichaam. Paulus heeft het eerder in deze brief, in deze brief van 1 Korinthe, heeft hij het over één lichaam. En dat is in hoofdstuk 10, twee hoofdstukken terug. En hij schrijft daar in de context van het avondmaal. En hij zegt daar ook dat we één lichaam zijn. En de reden voor dat ene lichaam is dat we gemeenschap hebben met het lichaam en het bloed van Christus. Ja, hij schrijft in 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Hij zegt daar, de drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Wij, die velen zijn, zijn één lichaam, omdat we allemaal in Christus deelnemen aan het brood en aan de drinkbeker. Dus als je hier vandaag bent en je bent wedergeboren, dan ben je onderdeel van dat ene lichaam. Joden, Grieken, slaven, vrijen. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt meegemaakt, hoe vol of hoe leeg je rugzakje ook is, hoe lang of hoe kort je ook in deze gemeente komt, hoe lang of kort geleden je ook tot wedergeboorte gekomen bent, waar je ook bent, in je wandel, etcetera, etcetera. Als je hier vandaag wedergeboren bent, dan ben je onderdeel van dat ene lichaam. En dus hebben we op basis van die gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus, zijn we niet alleen onderdeel van dat ene lichaam, maar dat maakt ons ook tot één lichaam. Het behoort ons één te maken. Eén in Christus. En te functioneren als één, als eensgezind te opereren. Dus niet verdeeld te zijn, maar juist gelijkgestemd. Door één geest tot één lichaam gedoopt en doordrenkt. Maar om als één lichaam te functioneren, moet dus de onderlinge liefde regeren. Ja, daar hebben we ons woord, liefde. Moet de onderlinge liefde regeren. En moeten we onszelf dienstbaar naar elkaar opstellen en elkaar hierin helpen om één te zijn. Paulus heeft het hierover in een andere brief, in Efeze. Hij zegt daar in de eerste paar versen van hoofdstuk 4. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Ja, dat is Efeze hoofdstuk 4. Willen we waardig wandelen, ja, door God geroepen, dan moeten we ons bewegen als één lichaam. In alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld elkaar in liefde verdragen. En ons beijveren die eenheid en die eensgezindheid te bewaren en na te jagen. Liefde, dienstbaarheid, discipelschap. Ja, we verdragen elkaar in liefde. We stellen ons dienstbaar op, nederig, zachtmoedig en geduldig. En we discipelen elkaar, we helpen elkaar in het beijveren naar het vasthouden en het groeien in het één zijn samen. Dat is het primaire punt wat Paulus wil maken. We zijn één lichaam. En vervolgens haalt Paulus twee belangrijke eigenschappen aan van dat lichaam of binnen dat lichaam. En die eerste eigenschap die zien we in vers 15 tot en met 20. En die eigenschap is verscheidenheid. Hoewel we één lichaam zijn, heeft iedereen een plaats. Iedereen een plaats. Niemand uitgezonderd. En het voorbeeld dat Paulus denk ik hier geeft is overduidelijk. Hij zegt, een hand is geen voet. En een oog is geen oor. Dat is simpele taal. Toch? Een hand is geen voet, een oog is geen oor. Maar dat de een de ander niet is, betekent niet dat je geen onderdeel bent van het lichaam. Ja? De hand en de voet en het oog en het oor behoren allemaal een plaats in het lichaam te hebben. Zijn allemaal onderdeel van het lichaam. En het is goed dat de een de ander niet is, zegt Paulus, want als het hele lichaam een oog zou zijn, hoe moeten we dan horen? Of als het hele lichaam een oor zou zijn, hoe moeten we dan ruiken? Dus met andere woorden, er is verscheidenheid binnen dat ene lichaam. Niemand is hetzelfde. Niemand kan hetzelfde. Of sorry, niet iedereen is hetzelfde. Ja, niet iedereen kan hetzelfde. Niet iedereen doet hetzelfde. De een verwelkomt en de ander schenkt koffie. De een doet het geluid en de ander zingt. De een zorgt voor de kleinste onder ons en de ander leidt misschien een fellowshipgroep. De een bidt, de ander laat voor zich bidden. Etcetera, etcetera, etcetera. Er is verscheidenheid. Maar dat degene die koffie schenkt niet de aanbidding leidt, betekent niet dat hij daarom geen onderdeel is van het lichaam. of dat degene die het geluid doet niet de stoelen klaarzet, betekent niet dat die geen onderdeel is van het lichaam. Er is verscheidenheid. En die verscheidenheid is goed. Iedereen heeft zijn plek, iedereen heeft zijn rol binnen dat lichaam. En zo heeft God het ook bedoeld. Lees in vers 18. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Ja? God heeft die verscheidenheid zo opgezet. God heeft ieder een plaats en een rol binnen dat lichaam gegeven. Ja, en als we teruggaan naar het begin van dit hoofdstuk 12, ja, dan lezen we over die verscheidenheid. Dat er een verscheidenheid is van genadegaven, een verscheidenheid is van bedieningen, een verscheidenheid is van werkingen. Maar dat alles van de geest is en door de geest is en door God gegeven is om ons te bekrachtigen daarin. Dus het is aan ons, wetende dat die verscheidenheid er is, want God heeft het zo opgezet en dat is goed, is het aan ons om die verscheidenheid te accepteren en daarbinnen te functioneren. Ja, deze verscheidenheid zorgt ervoor namelijk dat iedereen in staat wordt gesteld om liefde, dienstbaarheid en discipelschap te tonen aan de ander op basis van zijn of haar plaats in dat lichaam. Want zo heeft God dat geregeld. Dus dat is verscheidenheid als één eigenschap. Die andere eigenschap waar Paulus het over heeft, is in vers 21. En daar heeft hij het over afhankelijkheid. Naast dat iedereen een plek heeft in dat lichaam, is ook iedereen even belangrijk in het lichaam. Wederom, ik denk dat het voorbeeld van Paulus duidelijk is. Hij zegt het oog heeft de hand nodig en het hoofd heeft de voeten nodig. Ja? Als het oog de hand niet nodig zou hebben, dan kan het nog zo veel en ver en scherp zien, maar blijft het bij kijken. Want het oog is niet zelf in staat actie te ondernemen. Ja? En als het hoofd de voet niet nodig zou denken te hebben, dan kan je nog zoveel denken en willen en overwegen, maar het blijft erbij. Want het hoofd is niet in staat om actie te ondernemen. Daar heeft hij de voet voor nodig. Ja? Als we in onze context zetten, zit daar iemand achter de beamer die naar de volgende slide gaat als wij hier aan het zingen zijn. Maar die kan heel hard op die knop blijven drukken naar de volgende slide. Maar als er niemand eerst een slide heeft gemaakt, dan gebeurt er niks. Als iemand hier staat te aanbidden en staat te zingen, dan kan hij nog zo mooi zingen, maar als er niemand is die de audio inregelt, dan kan je weinig horen. Er zijn mensen die één keer in de maand het avondmaal uitdelen en daar achterin staan, maar als er niemand is die het vervolgens eerst heeft voorbereid, dan kan er niks uitgedeeld worden. Ja. Er is afhankelijkheid binnen het lichaam van Christus en die afhankelijkheid is goed, want zo heeft God het lichaam juist samengesteld. God heeft ons afhankelijk van elkaar gemaakt. En die afhankelijkheid die gaat helemaal terug naar het begin al van Gods woord, naar het begin van alles. In Genesis hoofdstuk 2 lezen we in vers 18, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Ja? De mens is gemaakt voor relatie, de mens is gemaakt voor onderlinge afhankelijkheid van elkaar. Dus wederom, het is aan ons om die afhankelijkheid te accepteren en daarbinnen te functioneren. Want die afhankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen in staat wordt gesteld om in liefde, dienstbaarheid en discipelschap de ander op basis van haar rol in het lichaam dat te tonen. Want zo heeft God dat geregeld. Dus dat is de context van onze verzen vandaag. We zijn één lichaam en dat lichaam is één. We bewegen ons eensgezind. Met die verscheidenheid onder elkaar, met die afhankelijkheid van elkaar, ja, is iedereen bezig elkaar in liefde te dienen en op te bouwen in dat lichaam, ter ere van God. Dus dat is het plaatje wat Paulus hier schetst in deze verzen. Laten we een stukje uitzoomen. Ja, als we als kerk samen één zijn in Christus, dan behoort dus dat lichaam, dat ene lichaam wat wij zijn, zich als één te bewegen. Jezus die bidt daarvoor. Ja, in het hoogpriesterlijk gebed in Johannes hoofdstuk 17 bidt Jezus voor die eenheid in het lichaam. Ja, dus je mag daar naar terugslaan als je wil, maakt niet uit, want ik ga het gewoon lezen. Hoofdstuk 17 van vers 20 tot en met 23 is Jezus aan het bidden en hij zegt het volgende. Hij zegt, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn, zoals u Vader in mij en ik in u en ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Dus aan de ene kant zijn we één omdat we onderdeel van zijn van het ene lichaam. Maar aan de andere kant bidt Jezus voor het feit dat we meer en meer één zullen zijn. Zodat we gaan groeien in het één zijn, zodat de wereld meer en meer ziet dat we één zijn. En daardoor ook de kracht en de schoonheid van het evangelie zal zien. Dus dat betekent dat we praktisch gezien samen mogen groeien in het meer en meer eens zijn. Het betekent dus ook dat we er nog niet zijn. Dus dat is oké. Als je denkt van, volgens mij zijn we nog niet helemaal één overal. Dat is prima, want we mogen groeien in het eens zijn met elkaar. Dus dat betekent ook dat er momenten zijn van niet één zijn. Momenten zijn misschien van verdeeldheid in plaats van eenheid onder elkaar. En dat is goed. Niet dat het goed is dat we verdeeld zijn, maar het is goed om daar bewust van te zijn. Ja, en dat we daardoor elkaar kunnen aansporen in liefde tot meer eenheid. Zodat we er samen in groeien. Dus wat ik wil doen is naar drie verschillende valkuilen kijken. Of naar drie verschillende gevaren kijken die misschien een valkuil of een gevaar kunnen zijn in het één zijn van een lichaam. Ja, zodat we daarin kunnen groeien en meer één zullen zijn. Het eerste gevaar halen we uit onze verse van vandaag en heeft te maken met die verscheidenheid. Ja, we hebben net gelezen dat God het lichaam zo ingeregeld heeft dat er verscheidenheid is en dat die verscheidenheid goed is. En die is ook goed. Maar ik denk dat er ook een gevaar in schuilt, in die verscheidenheid. Ik denk dat als we de verscheidenheid niet erkennen, dat die er is, dat er een gevoel van minderwaardigheid kan ontstaan. Ja? Het is goed dat er zowel een hand als een oog is. Maar als de hand liever een oog is, of als het oor denkt dat die minder is dan de voet, omdat die geen voet is, en daardoor zichzelf niet ziet als onderdeel van het lichaam, dan kan het lichaam niet optimaal functioneren. Ja? Dan kan het lichaam niet functioneren op de manier zoals God het heeft opgezet. Dus het is belangrijk dat we oké leren te zijn met wat God ons gegeven heeft. Hoe God ons gemaakt heeft, wat voor plek God ons in het lichaam gegeven heeft en hoe God ons wil gebruiken in het lichaam. Dus dat is goed, hè, dat we daarover nadenken, dat we daar bewust van zijn. Dat we leren accepteren hoe God ons gemaakt heeft en hoe hij ons wil gebruiken. Want de liefde is namelijk niet jaloers of verbitterd, maar verheugt zich juist over de waarheid. En als God jou een oor heeft gemaakt, dan is dat de waarheid en mag je je verblijden in die waarheid en jezelf als volwaardig onderdeel zien van dat lichaam. En erkennen dat jouw plaats even belangrijk is als oor, als een ander die misschien een oog is. Ja, het is belangrijk dat we dat gevaar inzien, die valkuil inzien, dat we geen onderscheid daarin gaan maken in die verscheidenheid. Dus dat is het eerste gevaar. Het tweede gevaar heeft te maken met die afhankelijkheid. Wederom, God heeft het lichaam ingeregeld zodat er afhankelijkheid is. En die afhankelijkheid is goed. Maar het gevaar kan er zijn dat als we die afhankelijkheid niet erkennen, dat er een gevoel van superioriteit gaat ontstaan. De andere kant op. Ja. Het is goed dat de hand afhankelijk is van het oog. Maar als het oog daardoor denkt beter te zijn of belangrijker te zijn dan de hand, ja, als degene die de slide maakt denkt beter te zijn, want zonder hem of haar kan er niemand op een knop drukken, dan kan het lichaam niet optimaal functioneren. Kan het niet functioneren op de manier waarop God het opgezet heeft. Dus het is belangrijk om ook niet te hoog of hoger na te denken of beter na te denken over onszelf dan hoe God ons wil gebruiken in het lichaam. Want de liefde pronkt niet en handelt niet ongepast, maar verdraagt alle dingen juist. Ja, dus het is belangrijk de waarheid te erkennen dat onze plaats niet belangrijk is dan een andere plaats in het lichaam, maar dat alle plaatsen even belangrijk zijn. Derde gevaar, laatste gevaar, komt uit de context van de brief naar 1 Korinthe. Deze gemeente had allerlei problemen, ja, te veel om te noemen. Maar een van de problemen lezen we in hoofdstuk 6. En daar lezen we over, in de eerste helft van het hoofdstuk, lezen we dat er onderlinge geschillen waren tussen verschillende gemeenteleden. En dat er zelfs rechtszaken ontstonden tussen de broeders. Ja, vanwege die geschillen. Maar als je erover nadenkt, is als dat soort dingen ontstaan, hè, als er mensen elkaar voor het gerecht gaan dagen omdat er onderlinge geschillen zijn, dat betekent dat er iets misgaat met de communicatie onderling. Ja, dat er een gebrek is aan communicatie of dat er in ieder geval zondige communicatie is onderling. Ja. Ik moest denken, toen ik aan het voorbereiden was, aan het voorbeeld wat Casper een paar weken geleden gaf, ik denk 2 weken geleden, over de hand en het fornuis. Ik weet niet of je die herinnert. Ja, als je je hand boven het fornuis staat, als die aanstaat natuurlijk, anders maakt het niet uit. Maar als je je hand boven het fornuis haalt en jouw hand zou nooit vertellen aan je hoofd dat dat pijn gaat doen, dan zal je hand nooit weggetrokken worden. Ja, dan kan je hand daar net zo lang houden en je hoort niks. En die hand denkt, oh, nou, dat is prima, ik ga hem niet zeggen dat tegen dat hoofd dat ik hem weg moet trekken. Ja. En dan heb je een verbrande hand, doet pijn. Ja? Dus er moet communicatie zijn, goede communicatie zijn, snelle communicatie zijn, duidelijke communicatie zijn tussen hand en hoofd, zodat we geen pijn hebben. Want als één lid lijdt, lijden alle leden. Ja? Dus een gebrek aan communicatie, of geen communicatie, of miscommunicatie, of zondige communicatie, is absoluut funest voor de eenheid binnen de gemeente. Is funest voor het een zijn binnen een lichaam. En ik denk dat de les die we mogen leren, niet specifiek, maar gewoon in het algemeen, is dat we met iemand praten en niet over iemand praten. Het is gewoon een belangrijke levensles. Het heeft niks specifiek te maken in onze context, maar het is een belangrijke levensles die we mogen leren, is dat we met iemand praten en niet over iemand praten. Ja, dus als je een probleem hebt met iemand anders, hoe klein dat ook lijkt te zijn, praat met die persoon. Stel het niet uit. Praat niet eerst met een ander persoon over die persoon. Ook niet in een soort verkapte manier, in een half gebedsverzoek of wat dan ook. Ja, want het lichaam, wij als zondige mensen, heel slim om op allerlei gewiekste wijze het over andere mensen te hebben, omdat we houden van klagen, helemaal omdat we Nederlanders zijn. Ja, dus praat niet over een ander, maar praat met een ander. Ja? Als iemand bij je komt en die persoon begint over iemand anders te praten, stop dan die persoon. Stop dat gesprek en zeg van, heb je dit al met die persoon besproken? Oh nee, oké. Okay. Ga eerst naar die, nou niet alleen eerst, ga nu naar die persoon toe en dan niet naar mij. Ga gewoon naar die persoon toe en praat met die persoon in kwestie. Ja. Als iemand iets tegen je zegt en je snapt het niet of het is onduidelijk, stel een vraag zodat het duidelijk wordt. Ja. Maak geen aannames over anderen in hoe ze denken, in hoe ze zich voelen, in wat ze bedoelen. Ja, want het helpt niet. Stel een vraag en krijg het duidelijk. Want zo ontstaat er anders miscommunicatie of onduidelijke communicatie. Het boek voor goede communicatie in Gods woord is het boek Spreuken. Ja. Dus ik denk, als je hiermee worstelt, en ik denk dat we allemaal tot op bepaalde mate worstelen met goede communicatie, lees dan dit boek. Leef in dit boek. Het heeft niet voor niks 31 hoofdstukken, zodat je elke dag één hoofdstuk kan lezen. Ja, en dan ga je er elke maand lekker doorheen. Het is heel nuttig om te doen. Maar dat helpt ons om ons denken en ons handelen te vernieuwen. Ja, zodat we beter leren communiceren met elkaar. Zodat er meer eenheid is. Dat we mogen groeien in eenheid met elkaar. Ja, dus er zijn ongetwijfeld nog meer gevaren die we kunnen bedenken. Maar dit zijn in ieder geval drie gevaren die of in de tekst of in de context tegenkomen. Die denk ik ook belangrijk zijn om te erkennen en te voorkomen. Zodat we kunnen groeien. Laat me afsluiten met nog even na te denken hoe we als één kerk samen mogen groeien in het één zijn als één lichaam. Paulus heeft het in vers 22 tot en met 25, heeft hij het over delen van het menselijk lichaam die verborgen zijn voor het zicht. Ja, omdat we die als oneervol vinden om gezien te worden. Ja, hij heeft het daarover in vers 22 tot 25 en hij zegt daar ook dat de bescherming van die delen laat zien dat we juist een grotere eer geven aan die delen, die we juist als oneerbaar of kwetsbaar zien. Ja? Terwijl er andere delen zijn van ons lichaam die er geen moeite mee hebben om gezien te worden. Ja, de hand, tenzij een handschoen aan heeft, wordt altijd gezien, bijvoorbeeld. Maar er zijn andere delen van ons lichaam die we altijd bedekken. Maar hetzelfde geldt voor de gemeente. Sommigen van ons hebben een broodnodige rol in de gemeente. Maar die tegelijkertijd ook beschermd moeten worden van blootstelling. Sommigen van ons hebben een essentiële rol in de gemeente die hard nodig is, maar die geen erkenning willen voor wat ze doen. Want het zou hen juist schaden, het zou hun rol schaden als dat voor iedereen juist uiteengezet wordt. Terwijl er voor anderen geldt dat die zich helemaal niet storen aan het feit dat ze blootgesteld worden. Ja, sommigen van ons komen juist tegemoet aan de behoeften van anderen in moeilijke tijden. En die bediening vereist juist dat die privé gehouden wordt. Dat er gevoelens beschermd worden. Dat is waar Paulus het over heeft. Dus ik denk dat het goed is, ja, om te in ons leren groeien in het eens zijn, dat we dit erkennen, dat we gelijke, liefdevolle zorg dragen voor elkaar. En dat iedereen gezien wordt, of je dat misschien ook weet van elkaar of niet, of ziet van elkaar of niet, dat iedereen gezien wordt en zo nodig ook beschermd wordt. Ja, dat is wat ons doet groeien als één lichaam. Want dat is ten behoeve van het lichaam. In vers 26 sluit Paulus dan af door te zeggen, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Nou, iedereen die wel eens zijn kleine teentje in het donker gestoten heeft, weet dat Paulus hier gelijk heeft. Ja? Pijn in het kleinste lid van het lichaam, ja, voel je door het hele lichaam. En als je je kleine teen stoot, dan wordt jouw hele lichaam één grote, gigantische, gestoten kleine teen. Ja. Maar datzelfde geldt voor de gemeente. Als er één pijn heeft, heeft het hele lichaam pijn. Als er één een overwinning behaalt, haalt iedereen een overwinning. En dat is denk ik een prachtige manier om te groeien als één lichaam, is dat we dat van elkaar weten. Dat we elkaar troosten die troost nodig hebben. Want dat maakt ons één, want dan komen we samen om die troost te bieden. Ja, dan gaan we smekend naar God in gebed en dan zetten we onze gaven in om in de nood te voorzien. We mogen ons verblijden met die zich verblijden, want ook dat maakt ons één. Want dan gaan we naar God om samen te danken voor wat God gedaan heeft voor die persoon. En vieren we samen feest. En zo tonen we en zo groeien we in liefde, dienstbaarheid en discipelschap. En dus in het eens zijn in Christus. Dus laten we ons richten op Christus. Ja, laten we ons richten op de liefde. Laten we ons richten op de ander in dienstbaarheid en discipelschap. Want we hebben elkaar daarvoor nodig. En we zijn daarvoor aan elkaar gegeven. En iedereen is daarvoor nodig. Niemand uitgezonderd. Iedereen is daarvoor nodig om het plaatje van de verscheidenheid en de afhankelijkheid compleet te maken. En iedereen is daarin even belangrijk. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Vader, dat u ons één lichaam heeft gemaakt. Heer, dat we één lichaam mogen zijn in Christus, dat u ons één heeft gemaakt, Heer, door het kruis. Heer, door uw dood aan het kruis, door de overwinning aan het kruis, door uw wederopstanding, Vader, zijn we één lichaam geworden in u. En bent u ons hoofd en leidt u ons en willen we ons door u laten leiden, Vader. Maar willen we ook als één lichaam functioneren, Vader. Heer, dank u dat u dat in ons gedaan heeft, voor ons gedaan heeft, Vader. Dat we eens zijn in u. Heer, maar help ons ook, zoals u ook bidt in uw gebed. Help ons, Vader, om meer en meer één te zijn. Meer en meer eensgezind te zijn. Help ons om te groeien in ons eens zijn, Vader. Help ons om onze verscheidenheid te omarmen, Vader. Heer, maakt niet uit wat de rol is die u ons heeft toebedeeld, Vader. Hoe klein ook, hoe groot ook, hoe het, of het zichtbaar is of onzichtbaar is. Of maakt niet uit, Vader. Maar u heeft dat zo neergezet. U heeft dat zo bedacht, Vader. En dat mogen we, daar mogen we in ons in verblijden, Heer. Heer, help ons in het zien, Heer, dat we afhankelijk zijn van elkaar. Heer, dat we de ander nodig hebben. Dat we het met elkaar moeten doen. Heer, dat we niet zonder de ander kunnen. Dat iedereen daarin even belangrijk is, Vader. Niet de een belangrijker omdat iemand afhankelijk is van die persoon. Heer, maar dat we allemaal even afhankelijk zijn van elkaar. En alle verscheidenheid samen, Heer, dat dat ons één maakt, Vader. En hij heeft ons ieder gewoon gaven gegeven, persoonlijkheden gegeven, rollen gegeven, Vader. Ten behoeve van die eenheid, ten behoeve van die opbouw, Vader. Dus help ons om dat te zien. Heer, help ons om die waarheid te erkennen en te omarmen. Help ons, Vader, om daarin te wandelen, Heer. Dat we elkaar echt in liefde mogen dienen. Dat we elkaar echt mogen helpen in dat groeien van het eens zijn, Vader. Help ons om ons hart daarin bloot te leggen, Heer, waar we daarin tekort schieten. Heer, help ons om ons hart bloot te leggen in hoe we beter met elkaar kunnen communiceren. Heer, dat we beter over van u mogen praten. Heer, help ons om elkaar erin te dienen en te discipelen, Vader. Heer, dank u ook, Heer, dat er gewoon zoveel gebeurt in ons lichaam waar we misschien driekwart niet van af weten, Heer. Dat er zoveel zorg wordt gegeven binnen het lichaam. Heer, vanuit liefde voor u en voor elkaar, Heer, die we misschien niet weten, waar misschien nooit iets van weten, Heer, maar dat het wel gebeurt, Vader. Heer, dank u daarvoor. Dank u dat we elkaar mogen verblijden met waar we overwinningen hebben, Heer. Dank u dat we gewoon elkaar mogen troosten daar waar nodig, Heer. Maar help ons om het beeld te zien van één lichaam, Heer. Help ons om ook misschien een grotere waardering te hebben voor ons eigen lichaam en de complexiteit van ons eigen lichaam en hoe het functioneert. Ook als het misschien niet 100% functioneert. Misschien dat het nog maar 80% functioneert of misschien minder, Heer. Maakt het lichaam niet minder complex. Maakt het lichaam niet minder mooi en afhankelijk van elkaar, Vader. Help ons om daarin een beter beeld te krijgen, Vader. Heer, ik vraag echt, Vader, dat u ons leidt daarin, Heer. Als we terugkijken naar vorige week. We hebben zo uw leiding nodig, zo uw Heilige Geest nodig, Vader, om ons daarin te vormen. Heer, vernieuw ons denken daarin, Heer, door uw woord, om elkaar in liefde te dienen en daarin elkaar te helpen, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. My children, don't worry, take my hand. I'm